Goed, deze morgen wil ik met jullie lezen een gedeelte uit Lucas 21. We leven in hele woelige tijden. Denk maar aan die vliegramp. Denk maar aan die islamitische staten, ISIS in Noord-Irak en in Syrië. En wat er allemaal gebeurt om Israël. Dat de NAVO het ook niet meer weet. En dat er hoe langer hoe meer radeloze angst komt over deze wereld. En het is niks nieuws. Bert heeft de verleden keer ook gesproken over dat we in een nieuwe periode leven. En ook dat de gemeente weer gaat ontdekken wat de kracht van God is. De gemeente weer gaat ontdekken wie ze zijn in Jezus Christus. De gemeente weer gefocust zal zijn op Jezus Christus alleen en Hem zal verheerlijken. We zien het overal gebeuren. Een paar weken geleden was ik op de Battled. En dan zie je ook heel veel mensen uit alle kerken eigenlijk dat er honger en dorst is naar meer van God. En dat God helemaal niet meer kijkt naar kerkmuurtjes. God kijkt, is er een hart waar ik mijn rijkdom aan kwijt kan? Is er een hart wat wil ontvangen? Is er een hart wat hunkert en dorst naar mij? En dan zie ik mensen uit de gereformeerde gemeente die hongeren en dorsten naar meer van God. Die vervuld worden met de Heilige Geest. Die bidden voor zieken en ze worden genezen. Prijs de Heer. En we moeten niet achterblijven. Maar er is iets nieuws wat God aan doet. Er is zoiets nieuws dat God muur aan het afbreken is. En dat God zegt, kijk naar mij alleen. Verwacht het van de hemel. En waarom schudt God alle dingen? Niet alleen voor de wereld, maar opdat u en ik ook wakker worden. Dat we wakker worden en op gaan staan en weten dat wij kinderen van bestemming zijn. U bent niet wat u denkt. U bent wat God spreekt. Heilige natie, koninklijk priesterschap, een volk Gods eigendom. Als God u zijn kind noemt, wee uw gebeente als u ander denkt. Want u bent hoe God u noemt. Maar dat gaat tegen je gevoel vaak en tegen je redenatie. En hij zegt, God buig je knieën voor mijn waarheid. We hebben dat gezongen, Heer, ik geef in mijn hart, spreek waarheid. Waarheid maakt vrij. Maar we leven in een tijd waarin God alle dingen aan het schudden is. En daar moeten we niet bang voor zijn. Als radeloze angst de naties vervult, wil God dat u sterk en moedig bent. Amen. En weet dat Hij op de troon zit. Amen. En weet dat Hij binnenkort terugkomt. Amen. Dus we gaan een gedeelte lezen over de reden in de eindtijd in Lucas 21, omdat het zo toepasbaar is. Omdat God niet wil dat u als kerk, dat u blind bent en dat u niet weet in wat voor tijd u leeft. Maar we leven in profetische tijden. We leven in een handelen van God. En in Lucas 21 vers 20 zien we dat Jezus eerst spreekt over Jeruzalem, dat Jeruzalem omsingeld zal worden. En dat is gebeurd in 70 na Christus. Deze woorden heeft Jezus uitgesproken voordat het vervuld werd. Want wat God spreekt zal gebeuren. En dan ga ik even door. Er staat dan dat ze zal grote nood zijn over dit volk en dat Israël als gevangenen weggevoerd zullen worden onder alle heidenen. En dat is gebeurd tot 1948. Dan zien we dat de Joden verspreid zijn over heel de wereld. En overal hebben ze leefgemeenschappen opgezet. Maar er is een tijd dat God zijn woord in vervulling doet gaan. En dan zegt God, Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden. Totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En die tijd leven wij nu. Een tijd die profetisch is. Een tijd waarin God op een machtige wijze aan het handelen is, ook door het schudden van de naties. Want Jezus zegt in vers 25, er zullen tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op de aarde zal er radeloze angst zijn onder de volken vanwege het bulderen van de zee en de branding. Terwijl mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Want de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt je op, stel je op. Hef je hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. En hij sprak een gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet dan uit jezelf, omdat je het ziet dat de zomer nabij is. Zo moet ook u, wanneer u dit allemaal ziet gebeuren, weten dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar ik zeg u, deze generatie zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles zal gebeuren. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Mijn wijnwoorden zullen nooit voorbij gaan. Want de dingen zullen gaan zoals God heeft gesproken. Pas op jezelf, zie toe op jezelf dat je hart nooit bezwaard wordt door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud. En dat die dag niet plotseling over je zal komen als een strik. Want hij zal komen over iedereen die gezeten is op het oppervlak van de hele aarde. Waak dan te alle tijden, biddende dat je in staat mag wezen te ontkomen aan alles wat gebeuren zal. En gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Wie wil dat? Daar gaan we heen. En hij komt spoedig. Maar een van de dingen die gebeuren is dat er die radeloze angst zal zijn. En we zien ook dat de wereld totaal veranderd is. Ook al na de Twin Towers zien we dat er overal angst is gekomen in de wereld. En we zien hoe langer hoe meer dat in vervulling gaat. Als we deze zomer kijken ook. Helaas heeft het Nederlands elftal niet gewonnen. Maar goed, daarna ging het gelijk helemaal mis. Met dat vliegtuig, met Oekraïne, met de Islamitische Staat die gruwelijk huishoudt in het Midden-Oosten. Op het internet kan je zien, helaas filmen ze dat, gewoon hopen hoofden van mensen, van kinderen die onthoofd worden. En ze zetten het gewoon op het internet om radeloze angst te kweken. Omdat het een demonisch spel is. En omdat er heel veel gaande is. En omdat in de allereerste plaats heeft het te maken met een heel klein landje in het Midden-Oosten. Een heel klein landje wat al honderden keren overspoeld had kunnen worden, maar waar God over gesproken heeft. Een landje wat een naam draagt die God aan Jacob heeft gegeven. Israël. En dat haten alle volken eromheen. Want weet u, als God spreekt, als God iets een naam geeft, heeft het bestaansrecht. En daarbij gaat het helemaal niet om, doet Israël het goed, doen de Palestijnen het goed. We moeten ook bidden voor de Palestijnen, zijn christenen onder. Maar waar het om gaat, is niet zozeer goed of slecht. Waar het om gaat, is dat de God heeft gesproken. En wat God spreekt, houdt stand tot in eeuwigheid. God heeft gezworen bij zichzelf dat Israël dat land zal krijgen. God heeft gezworen bij zichzelf. En wat houdt dat in? Dat heeft hij niet gezworen aan de gemeente. Dat heeft hij gezworen aan een volkje wat Israël heet. En waar het om gaat, dat als God spreekt, bestaat het. En waarom is er zo jaloezie en waarom zie je constant dingen gebeuren? Is Libië, Egypte, Syrië, overal zie je gerumoer, elke keer weer in het Midden-Oosten. En elke keer gaat de focus naar het Midden-Oosten, omdat God heeft gesproken. En wij moeten waakzaam zijn en God roept ons op om te bidden. God roept ons op ook in Jesaja 62, vers 6 tot 7... Laat hem geen rust totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. Is dat al gebeurd? Nee. Alle volken zullen daartegen verzameld worden, zoals staat ook in Zacharia 12. Ten dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. Want we kunnen discussiëren, we kunnen gaan in goed of slecht, maar God heeft gesproken. En God heeft besloten om Jeruzalem te stellen tot een heil over heel de wereld. En het gaat niet om Jeruzalem, maar waar het om gaat is dat de voeten van de Messias daar zullen staan. En dat we daarom op worden geroepen om te bidden. Dat dat heil zichtbaar wordt. Dat dat volk bewaard blijft. Dat we ook bidden voor wat gruwelijkheden die gebeuren in het Midden-Oosten. Er zijn zoveel duizenden christenen die vermoord worden, die op de vlucht zijn. Maar God wil dat we biddende mensen zijn. Dat we weten wat er gebeurt. Dat we ons niet laten leiden door al die angst en al die vrees die over de mensen komen. Want weet je wat er gebeurt? Dat vaak als we die dingen zien, dat we ons hart gaan afsluiten. Pas op het jeugdjournaal vroegen ze ook aan kinderen. Wat denk je nou van die moordpartijen? Ja, ik sluit mijn hart maar af, zei een meisje. En het is wel logisch dat je je hart afsluit. Maar Jezus zegt dat in het einde tijden de liefde van velen zal verkillen. We zijn gewoon zo gewend aan afschuwelijke beelden dat we ons hart afsluiten. Maar de Bijbel zegt gij geheel anders. God wil dat als we die dingen zien gebeuren, dat we meer en meer ons oog gaan richten op hem die komt. Dat we meer en meer van hem dingen gaan verwachten. Dat we zeggen, Heer, maak mijn hart zacht. Vul mij opnieuw met uw liefde. Dat we als gemeenschap, gemeente, een warm huis zijn van mensen die de liefde van God kennen. En dat we anders zijn dan de wereld. Maar wat belangrijk is, dat we een houding hebben van gebed. Want er zijn grote dingen aan de gang. Sommige mensen denken van ja, dat is maar een toevalligheidje. Maar God zegt in Jeremia 31, vers 37, daar spreekt de Heere God, die onze Vader in de hemel is. Zo zegt de Heere, als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn. Als jullie het uitgestrekte van het heelal kunnen meten, als je de fundamenten na te speuren zijn, dan zal ik het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat ze gedaan hebben. We kunnen wel zeggen, ja, de Joden hebben Jezus nog niet aangenomen en daar zullen ze door gered worden, dat is waar. Maar God verwerpt zijn volk niet om wat ze gedaan hebben, want God heeft een belofte. En in die tijd leven wij. En daarvoor moeten we bidden voor de regeringen, voor de regering van Israël, voor onze regering, voor Obama. Ze weten het niet meer. De Bijbel zegt, ik las dat vanochtend in de Franse vertaling, dat als dat bulderen van de angst komt over de naties, dan staat er, de naties weten geen positie in te nemen. En de NAVO weet het niet meer. Ze durven niks te zeggen. Want er is geen fundament. Er is wanhoop. Maar wij kennen de cornerstone. Wij kennen de hoeksteen. Wij kennen Jezus Christus. God wil dat we anders zijn. En het eerste, wat er dan is, dat waarom bidden voor Jeruzalem? Nou, de Bijbel zegt dat de voeten van Jezus op de Olijfberg zullen staan. Het heil zal komen omdat de Messias zich daar zal openbaren. Toen Jezus naar de hemel opvoer in Handelingen 1 vers 9 tot 11... zien we dat de discipelen wilden hem natuurlijk ergens vasthouden. Maar Jezus vaart op naar de hemel en er staan daar engelen. En dan zeggen die engelen, maar Galileese mannen, waarom sta je daar? Waarom kijk je op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op precies dezelfde wijze wederkomen als je hem ten hemel hebt zien varen. Zacharia zegt dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en hij zal in tweeën splijten. Die tijd leven wij. We leven in spannende tijden. Maar het is ook een gevaarlijke tijd waarom Jezus ook oproept tot waakzaamheid. Jezus zegt bijvoorbeeld in Markus 13 vers 33 tot 37, zie toe, blijf waakzaam. Want je weet niet wanneer het de tijd is, dat weten we niet. Waak dan, want je weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal. Laat in de avond, te middernacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg. Opdat hij niet, als hij plotseling komt, je slapende vinden. Wat ik u zeg, zeg ik aan iedereen, waak. God roept ons op als gemeente waakzaam te zijn. Hoe is uw wandel met God? Het is geweldig om hier zondag te komen en bemoedigd en versterkt te worden. Maar God roept u niet tot kerkganger. God roept u ook niet tot christen. God roept u tot discipel. En dat houdt in dat u 7 dagen in de week Jezus gaat volgen. Misschien met vallen en opstaan, maar u wordt geroepen om hem te volgen. Niet alleen om het hier fijn te hebben, maar om een licht te zijn in deze wereld. En dat vraagt relatie. Dat vraagt wat van ons. Dat vraagt een bepaalde houding. En God wil dus dat we waakzaam zijn. En als Jezus dat zegt, dan zegt hij, waakt te alle tijden biddende dat je in staat mag zijn te ontkomen aan alles wat er gebeuren is. En dat je gesteld mag worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. God wil dus dat je biddende zal zijn. Biddende, dat je in staat mag zijn. Moet ik dan bidden? Hoeft toch niet bidden? Alles is genade. Ja, maar in gebed is niet een soort goed werk. Gebed is nodig om te gaan ontdekken dat in heel veel dingen u niet in staat bent. Nood leert bidden, zeggen ze. Maar wees nou maar eens eerlijk. Er is vaak zoveel nood, zoveel pijn in de harten, zoveel dingen die we zouden willen veranderen, die we zouden willen veranderen in ons huwelijk, in de maatschappij, in de kerk. Maar God laat je vaak net zo lang aanpruttelen dat je eerlijk gaat erkennen, ik ben niet in staat. Ik heb Jezus nodig. En bidden is alleen maar een beroep doen op zijn goedheid en zijn liefde. Bidden is zeggen, Heer, ik ben afhankelijk van u. Ik kan het niet zelf, ik ben onbekwaam, maar u bent bekwaam. Ik kom hier zelf niet uit. Er is geen mooier gebed dan een gebed wat zegt, Jezus, ik heb u nodig. In heel al de evangeliën zie je dat als er iemand is die een beroep doet op Jezus, je ziet de hemel openspringen. Mensen die komen met hun eigen gerechtigheid, hun eigen goede werken, mijn beste kerk en mijn geestesgaven. Moet je eens kijken wat ik heb gedaan. Die denken recht te hebben, de hemel blijft gesloten. Maar ze komen met een nederig hart, wetend dat wij geen recht hebben van nature, maar dat we een bloedgekocht recht hebben. Dat hij het voor mij heeft gedaan en dat ik hem nodig heb. Dat ik ziende worden, wordt ziende. Dat ik rein worden, wordt reinde, rein. Die misdadiger aan het kruis, Jezus, denk aan mij. Ik hang hier terecht, ik heb geen recht, maar Jezus, denk aan mij. Als u in het paradijs komt, Jezus zegt, vandaag zal je met mij in het paradijs zijn. Dat is gebed. Gebed is niet een soort goed werk wat je doet. Nou, heb ik een kwartier gebeden, dan moet u me zegenen. Maar gebed is dat je ontdekt dat hij je al lang gezegend heeft. En dat hij goed is. En dat alles volbracht is. En dat hij voor je is. En in gebed ga je leren Gods beloftes toe te eigenen en uit te spreken in je leven. Ik voel me zwak, maar nu ben ik sterk. Ik voel me misschien een oud mens, maar nu ben ik een nieuwe schepping. En dus gebed is om dit mooie boek, deze beloftes die allemaal ja zijn in Christus, uit te bidden, toe te eigenen, je erin te verheugen. Biddende. Want in gebed vind je dat je de kracht krijgt om in staat te staan. Jij kan nooit in je uppie voor de Heer staan hoor. Maar zoals dat lied ook zegt, bekleed met de mantel van zijn gerechtigheid. Ik mag voor God de Vader komen in en door Christus. En God ziet mij aan in Christus en ik word aanvaard. En dan als hij wederkomt is hij niet om te oordelen. Maar zijn oordeel zal vrijspraak zijn voor mij. Want ik ben gewassen in het bloed van Jezus. Biddende. Jezus zegt niet één gebedje. Weet je, als er echt nood is, hè, dan leer je bidden. Ik heb dagen gehad dat ik misschien wel honderden keer op een dag zei, Jezus, help mij, ik heb u nodig. Dat helpt zo, ik heb u nodig, Jezus. Soms als ik benauwd ben, als ik zie het niet zitten, dan elke keer als ik inadem, denk ik, ik adem Jezus in. U woont in mij. Ik adem in en alle rommel adem ik uit. Ja, soms moet je een beetje beelden hebben, maar dat is een relatie hebben. Dat is niet omdat het moet, maar ik wil in staat zijn. En in staat zijn is alleen maar bij hem. Biddende. Want mensen zullen bezwijmen van vrees en angst. Maar God zegt tegen mij, als er strijd is voor de vijanden, zegt hij tegen ons, laat je hart niet week worden. Wees niet bevreesd, wees niet angstig, laat je geen schrik inboezemen. Want de Heere, uw God, is het die met je gaat om voor je te strijden. Tegen al je vijanden. Hij wil je de overwinning geven. Dat wil hij doen. En Jezus zegt dan ook, zie toe op jezelf. In Lucas 21. Pas op jezelf. Ik moet toch op anderen passen, ja. Maar je kan zo bezig zijn met anderen en anderen te helpen, dat je je eigen hart verzaakt. Pas ook op jezelf. Bewaak je hart. Bert heeft daar pas over gesproken. Waar kijk je naar, man? Weet je naar waar je naar kijkt, dat dat binnenkomt? Waar je nou luistert, naar binnenkomt? En dat het in je hart komt? Weet je dat de stift waarmee je op je hart kan schrijven, dat dat jouw mond is? Wat jou uitspreekt, zal jouw hart beïnvloeden. Daarom is het zo belangrijk om te leren Gods woorden te spreken. En Gods lof te hebben in jouw mond. Want dat heeft kracht. Daarvoor zegt Jezus, pas toe op jezelf dat je hart niet bezwaard wordt. En zoveel kinderen van God, hun hart is bezwaard. Niet alleen door roes en dronkenschap, zoals Jezus zegt, maar door de zorg en de piekeren van het leven en de moeilijkheden. Maar God zegt, werp die bekommernis op mij. Paulus zit in de gevangenis in de Filippenzenbrief en dat is de brief van de blijdschap. Hij zegt, verblijd je in de Heere te alle tijden. Opnieuw zeg ik je, verblijd je in de Heere. Nou, dat kan ik niet, ik zit in de moeilijkheden, ik zit in de problemen. Ja, Paulus zegt ook niet dat je je verblijdt in de moeilijkheden. Maar verblijd je in de Heere. Want hij is voor je. God is bij je. Verblijd in de Here. En daar moeten we waken over ons hart. Paulus zegt, wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Galaten 6 vers 8. Jouw vlees is gewoon je oude natuur. Misschien wel je gemopper, je geklaag, je negatief denken. Maar als je dat maar uit blijft spreken, een woord is een zaad. Een woord schrijf je op je hart. Maar we moeten leren biddende in de geest te zaaien. Dat ook als we het heel moeilijk hebben, dat we Gods woord blijven spreken in ons leven. De laatste jaren is best moeilijk geweest, ook met Ineke, met die paniekstoornis. Maar ze weet, elke morgen hebben we één tekst gelezen in Spreuken. En ik zei, elke morgen, dit is wat God ons belooft. Het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht, wat steeds helderder straalt tot de volle dag. En soms is er een periode dat je het helemaal niet ziet. Maar blijf Gods woord spreken, blijf Gods woord zaaien, want God wil, uiteindelijk wil Hij dat het pad van het rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht. Het gaat steeds helderder stralen tot de volle dag. Maar wat doe je met je mond? Waar luister je naar? Waar kijk je naar? Als de Zoon des Mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Hij zal geloof vinden, hoor. En weet je dat het helemaal niet belangrijk is dat je gelooft? Mensen zeggen, ja, ik geloof. Tuurlijk, doet Poetin ook. Doet de duivel ook. Mensen geloven van alles. Aromatherapietjes, superfoods. Allemaal in en miljarden verdienen ze ermee. Als je dat neemt, heb je eeuwige gezondheid. Mensen geloven van alles. Maar de Bijbel zegt helemaal niet dat je moet geloven. Maar waar het om gaat, wat geloof je? Ik heb ontdekt in mijn leven dat heel lang in mijn leven, ook als christen, dat ik zo ontzettend veel leugens heb geloofd. Over mezelf en over God en wie Hij was. En wat belangrijk is, dat we de leugen afleggen. Als Jezus komt en Hij zegt, Hij was vol van genade en waarheid, hebben we die beide dingen nodig. Want de zondeval begon met twee leugens. Niet met de ongehoorzaamheid. De duivel loog over God en hij loog over de identiteit van de mens. Hij zal als God zijn. Dus wat we nodig hebben is waarheid in leugen en genade voor verlossing. En Jezus is gekomen vol van genade en waarheid. En soms moet je doorhebben dat er hardnekkige leugens zijn in jouw leven. Ik kan niks, ben niks. Ik kan niet spreken, zei ik ook altijd. En God wil dat je die leugen aflegt, man. Dat je breekt met die leugen. En dat je waarheid van God in je hart laat spreken. Als God tegen Israël zegt, tegen Jacob zegt, Israël, het is mijn volk, wat God spreekt, heeft bestaansrecht. Als God tegen u zegt, je bent een heilige natie en een volk, God het een eigendom, dat is wat je bent. Ziet wat de liefde de Vader ons heeft gegeven, dat wij kinderen van God zijn genoemd en dat is wat we zijn. Ja, ik voel het niet. Ik, dat is leugen. Ik denk anders, ook een leugen. Wat God spreekt, dat ben je. Paulus spreekt nooit tegen christenen over zondaar. Hij zegt, jullie zijn heilig en geliefde, wandel ernaar. Je bent rechtvaardig, maar wandel alsjeblieft rechtvaardig door de kracht van de Heilige Geest. Die heb je nodig. Dus dat is geloof, hè? Het geloof heeft te maken, hè, dat het een vertrouwen en bouwen is op goddelijke waarheid. Geloof heeft te maken dat je leugens aflegt en dat je waarheid aandoet. Het geloof heeft te maken dat het rust in Christus en in zijn volbrachte werk. Maar ik heb geloof in genezing, en dat mag, want Hij is onze geneesheer. Maar als u niet geneest. Ik heb zo'n voorrecht dat ik deze week bij Joop Jeugd bezocht. En vanochtend was Kobi Looijen hier ook. We zijn bij Joop van der Ruit geweest. Allemaal mensen die opgegeven zijn door de wetenschap. Die misschien nog een jaar hebben te leven. Maar weet je dat ik ook weer zo verwonderd was van het geloof? We blijven bidden. Maar het geloof is veel meer dan dat. Het is ook rust vinden in die niet. Wat Kobi heb ik vanochtend op het podium gehaald en ze getuigde ook. Weet je, er zijn zulke mooie woorden die weer gingen spreken in mijn leven. Het eeuwige leven. Als je in mij gelooft, zal je de dood in eeuwigheid niet zien. Die eeuwige hoop die God ons geeft. Een nieuw lichaam. We zullen hem zien zoals hij is. Het geloof is niet alleen maar of ik wel of niet genees. Het geloof is ook dat je rust en vrede vindt in die niet. Want als het hier niet is, is het daar. Amen. En daarvoor, God wil juist in tijden van nood, wil hij niet alleen, ik zal je altijd genezen, maar hij wil ook een vader van barmhartigheid zijn en een God van alle vertroosting. En dat zie ik dan zo mooi in die mensen, gewoon die aanwezigheid van God. En de familie Beverlander ook, die is er zoveel nood is heen gegaan, jaren en jaren, maar er is zo'n aanwezigheid van God. Maar waarom geneest hij dan niet? Nee, geloof vindt niet zozeer vreemd in wat God doet. Geloof vindt vrede in wie jij is. Het geloof vindt vrede dat wat er ook gebeurt, God is bij mij. Hij helpt me er doorheen. Ken je nog dat verhaal van die drie vrienden in het boek Daniel, die op een gegeven moment in die vuuroven werden gegooid. En die moesten buigen, hè, want Nebukadnezar had een groot beeld opgericht en iedereen moest buigen als een knipmes. En iedereen buigde als een knipmes, maar die drie gasten bleven staan. Nou, die moesten in de vuuroven gegooid worden. Dus ze werden voor Nebukadnezar gebracht. Ze kregen nog een kans om te buigen. Maar weet je wat ze zeggen? Het zij u bekend, Nebukadnezar. Of God ons nou verlost of niet verlost, wij zullen onze knieën niet buigen. Dat is het geloof. Of God je nou wel of niet verlost, ik zal mijn knieën niet buigen, want Jezus is mijn Heer. Kijk, dat is kracht. Dat is sterkte. En weet u, God heeft ons verlost, hè? God heeft een volk verlost uit Egypte, Israël. Maar God heeft niet alleen dat volk verlost om verlost te zijn. God heeft dat volk verlost om in te gaan in het beloofde land. Als u gered bent, prijs de Heer. Als u zonden zijn vergeven, prijs de Heer. Maar God heeft u nu alleen ergens uitgehaald. Hij wil u brengen in uw erfenis. Hij wil dat u ook gaat leren in en door Christus te leven. Hij wil dat u gaat leren niet te leven bij wat ik niet of wel voel, maar bij de beloftes en het levende en blijvende woord van God, wat blijft tot in eeuwigheid. Dus God haalt u ergens uit om u ergens in te brengen. Hij haalt u uit onreinheid om rein te worden. Hij haalt u uit de wereld om hem gelijkvormig te worden. Daarvoor zegt de Bijbel ook dat we niet gelijkvormig moeten zijn aan deze wereld. Waarom niet? Mag ik dan niet meer voetballen? Mag ik geen spijkerbroek meer dragen? Mag ik geen televisie meer zien? Dat gaat niet om die uiterlijke dingen. Kan het wel zijn hoor. Maar in de eerste instantie gaat het erom, waar gelijkt u op? God wil dat u geheel anders bent. Uw bestemming is niet alleen maar om als een armzalige zondaar door het leven te gaan, maar dat u uw hoofd opheft en dat u weet, ik ben een kind van God en dat de Heilige Geest u Christus gelijkvormig maakt. Halleluja. Maar hoe word jij wereldgelijkvormig? Door u constant met de wereld te vergelijken. Wat de wereld doet, doe ik ook. Wat zij dragen, draag ik ook. Ik kan overal naar kijken, overal naar luisteren. De negativiteit, de roddel, de angst van de wereld. Laat het maar binnenkomen. Maar het punt is dat uw hart wereldgelijkvormig wordt. Als u een vriend van de wereld wil zijn, wordt u met de daad de vijand van God. En is de liefde van de Vader niet in u. Dat zegt Johannes. En dat doe ik niet om te dreigen. Maar wel om, waar kijk je naar? Weet je wel? Hoe meer ik kijk naar Jezus, hoe meer ik zie zijn liefde, hoe meer ik zie wie hij is. Ik verander van heerlijkheid tot eerlijkheid door de Heere. En als ik naar zijn woord luister en ik spreek Gods woord uit in mijn gebed, dat is wat mij Christus gelijkvormig maakt en mij wij zal verlossen van wereldgelijkvormigheid. Vroeger was het ook, toen ik opvoedde ook, was altijd, je mag dit niet aan, je mag dat niet aan. Niet wat ik doe maakt mij niet wereldgelijkvormig. Maar wat ik geloof, als ik naar hem ga kijken, dat zal de wereldgelijkvormigheid weghalen uit mijn leven. Want God wil dat we meer en meer op hem zullen lijken in deze wereld. Dat we boodschappers zullen zijn als mensen naar ons kijken, als ze zeggen, die mensen zijn anders. En gelukkig hoor je dat ook zeggen, jullie zijn anders. De camping waar we staan in Oudorp, ik zei een vrouw ook van, ja raar, die mensen die bij jullie komen, Johannes zit er op de camping en John was daar een keer met de kinderen en die vrouw zei tegen mij, ja, jullie zijn van die Nehemia, hè? Ja, we merken wel dat die kinderen, dat jullie wat anders zijn. Halleluja. Maar dat wil God. En niet dat we zeggen, oh, kijk, geen voetbal of zo, maar ben je anders? Kijk naar Jezus. Waar vul je je mee? In 1 Johannes 3, vers 2 tot 3 staat, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich gelijk Hij rein is. We hebben hoop. En Gods doel is dat Christus in uw gestalte krijgt. En het zal ten volle zijn als we Hem zullen zien zoals Hij is. Heb de wereld niet lief. Heb Jezus lief. En heb de wereld lief om ze te redden. Toch? En verder hebben we te maken, waarom zien we, Jezus zegt op een gegeven moment dat de machten van de hemelen zullen wankelen. Dat is niet gelijk de sterren, maar er zijn overheden, er zijn machten. Weet je dat over Iran, die macht van Perzië, dat was in Daniel al zo, een antisemitische macht. En die macht is nog steeds hetzelfde, dat zijn overheden, dat zijn machten. Paulus zegt, we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Hij is het gelukkig niet, want dat is Jezus. Maar hij doet zich wel voor alsof. En hij dreigt en hij misleidt. En als Paulus dan spreekt in Efeze 6, wil hij dat we staande blijven. Want de Bijbel zegt, Jezus zegt dat ook, dat er zullen boze dagen zijn. Heel ons economische systeem is gebaseerd op een luchtbel. En vroeg of laat kunnen er grote problemen zijn. Maar waar bent u en ik als christen? Blijven we staan? Paulus zegt dat wat hij wil is dat we weerstand bieden in de boze dag. En iedereen maakt een boze dag mee. Dat kan ineens een beproeving zijn, een moeilijkheid, strijd zijn. Je maakt een boze dag mee. Maar God wil dat je in die boze dag weerstand leert te bieden aan al die insinuaties van de duivel. Je kan niks en je hebt geen hoop voor de toekomst en er komt toch nooit wat uit je handen en je geneest nooit. En al die dingen, hè. En je moet je onderwerpen aan God, daar begin je mee, onderwerpen aan God en zijn woord. En dan zeg je, opzout de duivel in Jezus' naam. Maar als je dat niet leert opzout te zeggen, dan blijft dat doorkankeren, zou ik haar zeggen, in je denkwereld. Totdat je radicaal ermee afrekent en zegt, God heeft gesproken. Amen. Toen Jezus verzocht werd door de duivel, weet je wat Jezus zei? Die zei niet van, ik ben de zoon van God, opzouten. Hij zei, duivel, er staat geschreven. Zelfs Jezus steunt op Gods woord en op Gods belofte. Hoeveel te meer wij? Dus in die boze dag wil God dat jij je onderwerpt aan Gods woord en weerstand biedt aan de duivel. He, want God wil overwinning geven juist in de boze dag. En dan zegt hij om je taak geheel te blijven vervullen. Ik ken te veel christenen die zeggen, ja, ik zit niet meer zitten, ik heb zo'n strijd, geef mijn taak maar op. Ja, maar man, je hebt een verantwoordelijkheid, hè? Alles voor je gezin, voor je vrouw, voor je kinderen, voor je gemeente. God wil juist dat als er een moeilijke tijd is en een boze dag is, he, dat jij je taak blijft vervullen. Dat je blijft staan. Stand te houden, zegt Paulus, dat je blijft staan, dat je overwint. En 3 keer zegt Paulus in dat gedeelte in Efeze 6, je moet het maar lezen, Efeze 6 vers 10 tot 14. 3 keer zegt hij, stel je op. Dus hij zegt niet, ga in het blinde weg de duivel de kop afhakken en ga proberen de overwinning te behalen. Nee, hij zegt, stel hem op, ga dan staan. Waar moeten wij in gaan staan? In zijn volbrachte werk. In de naam van Jezus. In wat Hij voor ons heeft gedaan. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, openlijk tentoongesteld en zo over ze gezegevierd. Dus je moet leren te gaan zeggen in de naam van Jezus, ik ga niet strijden voor overwinning, maar ik heb de overwinning. En in Jezus' naam leg je de overwinning op tegen alles wat duisternis is. Opzouten in Jezus' naam. Want ik sta niet in eigen kracht. De Heere God strijdt voor mij en Hij heeft voor mij gestreden. Hij heeft de overwinning behaald. Paulus zegt een paar wonderbare woorden, dat hij ons te alle tijden leidt in zijn triomf. Huh? Geloven we dat nog? Ja, dat is van 2000 jaar geleden, dat woord. Nee, dat is Gods woord. En God wil juist door de beproeving heen jou leiden in zijn overwinning. Waarom is Kobi dan niet genezen direct? Waarom Joop Jug niet direct? Maar ik zie in hun leven dat God hun leidt in zijn overwinning. Ik zie zo'n brede vrede, zo'n rust. Ook verwachting. Maar geen aanklacht naar God. Maar rust en vrede. En dus het gaat er niet om wat ik denk en wat ik voel. Het gaat om dat mijn voeten moeten staan op deze rots. Dat ik moet leren te leven bij wat God zegt en wat God vindt. En wat God spreekt, spreek ik. En in die strijd in gedachten, daar gaat het allemaal om. In je gedachten, wat denk je, wat doe je? En een ander geheimenis is, je bent niet alleen, hè? Wat God heeft gewild, is dat je elkaar nodig hebt. 1 Korinthe 12 zegt dat wij zijn gedoopt, geplaatst in het lichaam. Een kooltje alleen gaat uit. Een kooltje met elkaar is een vuur. Want we willen altijd dat God direct met ons spreekt. Maar weet je, God spreekt soms door een broeder of zuster. God wil jouw broeder en zuster gebruiken. Soms wil God dat je je vernedert en naar voren gaat en voor gebed vraagt. Want God heeft besloten om het samen met alle heiligen te doen. God heeft je geplaatst in een huisgezin van God. En er staat in Efeze 2 vers 20 ook. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heere. In wie ook u wordt meegebouwd tot een woonplaats van God in de geest. God wil door middel van de gemeente zijn veelkleurige wijsheid openbaren. En ik denk dat het vernieuwingswerk wat God aan het doen is, dat God wil dat de gemeente het gaat doen. Amen. Niet één evangelist, maar allemaal. Amen. Niet één profeet, maar waren alle profeten. Amen. Niet alleen de voorganger die bidt voor zieken, maar u gaat leren bidden voor zieken. Amen. Want de geest Gods is in u. En u bent deel van het lichaam van Christus. Halleluja. En dat is Gods plan. En dan zal als heel de gemeente het allemaal gaat doen. En u gaat allemaal naar huis. En waar u bent, u gaat daar een licht zijn. U gaat daar bidden voor de mensen. Dan zal je ineens zien dat het enorm vermenigvuldigd kan worden. Dat we in opwekking zitten. En de komende opwekking zal niet zijn om één man. Het zal zijn de gemeente die gaat beseffen dat samen met alle heiligen we komen tot de volheid. Met elkaar. Maar wat God nodig heeft, is radicale toewijding. Wat God nodig heeft, is dat u werkelijk zegt, I surrender. Ik geef me over aan u. Mensen van de Bijbelschool weten dat ik dat heel graag zing, omdat ik het zelf ook nodig heb. Maar dat u niet alleen uw goede dingen overgeeft, maar ook uw puinhoop overgeeft. Alles moet u geven. En vaak zijn er dingen waarvoor je zo schaamt en dan blijf je achter je bosjes zitten en dat geef je niet aan God. Maar dingen waar je voor schaamt moet je juist geven. En dat hoef je niet alleen te doen. Paulus zegt met een beroep op de genade van God. Vermaan ik uw broeders en zusters dat je je lichaam stelt tot een levend en heilig en Gode welgevallig offer. Dat is het minste wat je kan doen. Het minste wat je kan doen is dat je met beroep op Gods genade zegt. Heer, hier ben ik voor u. Arresteer me. Gebruik mijn lichaam. Gebruik mijn mond. Gebruik mijn handen. En Paulus zegt dat ook, dat zoals jij je leden hebt gesteld tot wapenen van de zonde, stel nou je leden tot wapenen van gerechtigheid. Jouw handen die verkeerde dingen hebben gedaan, dat die handen gaan genezen en voor zieken gaan bidden. De voeten die verkeerde wegen zijn gegaan, dat je met je voeten de weg van God gaat. En je laat leiden door de Heilige Geest. En dat je een brenger bent van goed nieuws. Dat je mond die gevloekt heeft, dat het een mond wordt van zegen. Daar zei Jesaja, Heere, ik ben een man onrein van lippen, zei de Heer, ja, dat weet ik wel. Maar ik raak je lippen aan met de kool van het altaar. En wat ik rein verklaar is rein. En we hebben het vuur van God nodig op onze lippen en het vuur van God in onze harten. Dat is wat God wil doen. En ik dook aan het begin van het nieuwe seizoen. En wil ik jullie dat meegeven. We leven in een enorme rumoerige tijd. En het zal hoe langer hoe meer gaan schudden. Maar vind, sla je wortels uit diep in de rivier. Sla je wortels uit in het woord van God. Wees iemand die biddende is. Wees ook iemand die niet zich verschuilt achter je zwakheid. Zoals Mozes, ik kan niet spreken. Zoals Jeremia die zegt, ik ben jong. Zoals Gideon zegt, ik ben de minste. God zoekt juist misschien wel het zwakke in u. Want God zoekt beschikbaarheid. En bekwaamheid komt wel van hem. Maar God wil dat u zegt, hier ben ik. I surrender all to you.